samen met Jezus op weg naar de bruiloft. Welke gedachtes of gevoelens komen bij jullie naar voren op het moment dat je denkt aan een bruiloft? Zijn dat positieve gedachten, als gezellig, zin in, samen zijn met mensen die belangrijk zijn voor je, lekker eten, feesten, dansen, wijntje? Of gedachten als, heel de dag met die mens. Wat voor gevoelens komen naar voren? Emoties als blijheid, vrolijkheid, of meer gevoelens van teleurstelling of verdriet? Want welke bruiloft komt naar voren in je gedachten? Die van jezelf of die van anderen? Het kan zijn dat je jezelf meer herkent in de wat negatieve gedachtes. Als je huwelijk in zwaar weer verkeert, of als het helaas is geëindigd in een scheiding. Of als je juist op zoek bent naar liefde, naar een relatie, en je nog alleen bent, en dat juist een verlangen is van je hart. Of als je een partner hebt die is overleden, waarbij de gedachten bitterzoet zijn, gedachten aan dat wat geweest is, en dat wat je gehad hebt. Als ik naar mezelf kijk, ik heb positieve gedachten aan huwelijk, aan mijn bruiloft, aan het feest wat ik toen gehad heb en naar de jaren huwelijk die daarop gevolgd zijn. En ik had graag een PowerPoint presentatie willen maken met erin een mooie foto van mijn vrouw. Maar ik moet een nieuwe computer kopen en ik heb me een aantal frustraties op de hals gehaald afgelopen week door er iets in te doen, maar gisteren dacht ik, laat maar hangen. En vorige week had Bram zo'n strakke PowerPoint. Ik dacht, ja, daar kan ik toch niet aan tippen. Dus doe het maar gewoon zo. Maar goed. Ik hoop dat het boeiend genoeg is en dat jullie dat scherm niet nodig hebben. En graag wil ik met jullie kijken naar een bruiloft waar Jezus te gast is geweest. En daar waar hij zijn eerste wonderteken heeft gedaan. En daar waar duidelijk wordt hoe de dingen in deze wereld hersteld kunnen worden. Jezus en zijn moeder en enkele discipelen die zijn uitgenodigd voor een bruiloft in Kana. En het wordt niet duidelijk of Jezus een van de hoofdgasten is, of dat hij daar is als goede vriend of als kennis van het bruidspaar. Het is denk ik wel goed om te weten hoe de cultuur en tradities waren in die tijd. En ik wil niet zeggen dat ik er heel veel onderzoek naar heb gedaan, maar ik heb wel het een en ander gelezen en dat wil ik met jullie even delen kort. Familierelaties en de gemeenschap waar je deel van uitmaakte waren heel erg belangrijk. En eigenlijk belangrijker dan het individu. En je rol daarin als man of vrouw was vele malen belangrijker dan je individuele prestaties. Het doel van een huwelijk was het samenbinden van de gemeenschap en het opvoeden van de volgende generatie. Hoe groter, sterker, talrijker de gezinnen in de stad, hoe beter de economie. Hoe beter de veiligheid en de welvaart voor zo'n stad. Oftewel, gezin als de hoeksteen van het samenleven. Bruiloften waren dus nog veel belangrijker dan dat ze vandaag de dag zijn. Zeker als je het kijkt in de reguliere wereld. De seculiere wereld, moet ik zeggen. De bruiloft was een openbaar feest voor de gemeenschap. En ook een mijlpaal voor de bruid en bruidegom. Daar ze volwassen werden en als zodanig ook mochten deelnemen aan die samenleving. En deze feesten duren zomaar een week. Nou, dit wetende maakt duidelijk dat de bruiloft te Kana mogelijk rampzalig gaat verlopen. Want de wijn, een heel belangrijk onderdeel van zo'n feest, die was na een dag of twee op, of die raakte op. En in wezen is het feest dan voorbij. Sluis. Zonder wijn is er geen feest. En in zo'n traditionele cultuur van eer en schaamte is dat eigenlijk gewoon een ramp. We gaan samen lezen. In Johannes 2, vers 1 tot en met 11. Johannes 2, vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben daar geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden, wat hij u ook zegt, doet dat. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zeide tot hen, vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. En hij zeide tot hen, schep nu en breng het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was, en hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het, riep de leider van het feest de bruidegom en hij zeide tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn op, en als er gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden hem. In hem. Een belangrijk woord in dit gedeelte staat in het laatste vers. Of een van de laatste versen. Even kijken in vers 11. Ja. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen. In andere vertalingen staat wonderteken of teken. En een teken dat symboliseert iets. Dat verwijst naar iets anders. Jezus die hoefde in deze situatie zijn macht niet aan te wenden. Maar hij deed het wel. En hij toonde hierin zijn grootheid of zijn heerlijkheid. Zijn identiteit aan anderen. En dat het op deze manier gebeurde is belangrijk. Jezus staat aan het begin van zijn carrière, zijn publieke optreden. Stel je voor dat je start als lijsttrekker of als muzikus of als psychiater. Dan wil je heel graag jezelf goed presenteren. Je denkt na over hoe je jezelf voor het eerst in het publiek laat zien. En als psychiater wil je meteen dat perfecte gesprek voeren wat iemand meteen helpt. Dat is mij niet gelukt helaas. Maar we staan even stil bij het visitekaartje van Jezus. Niemand gaat dood. Niemand komt om van de honger. En niemand is bezeten door demonen. Waarom kiest Jezus er dan voor om een hele belangrijke, of misschien wel de allerbelangrijkste aanwijzing van alles waar het bij hem om gaat, het laten voortduren van een feest? Waarom zou je daarvoor kiezen? Wat maakt dat Jezus zijn bovennatuurlijke kracht aanwendt om goede wijn te maken, zodat het feest doorgang kan vinden? Wat is het nut? Misschien voor de feestgasten die dachten van na 2 dagen al voorbij, dat kent toch niet? We moeten nog door kunnen kantelen. Wat laat dit wonder nou zien waarvoor Jezus naar de aarde kwam? Wat is de meerwaarde van Jezus op dit feest? In vers 9 maken we kennis met de ceremoniemeester. Hier in de NBG is de leider van het feest. De persoon die het feest eigenlijk in goede banen zou moeten leiden. Die er moet voor zorgen dat het bruidspaar ontlast is en dat het een groot feest wordt. Maar de wijn is op. En daarmee zal het feest niet meer zo lopen als gepland. Gasten zullen gaan morren. Ze zullen gaan klagen en zullen denken, kom we gaan, want het feest is voorbij. Zeker als er mensen aanwezig zijn die graag een wijntje drinken. Zoals mijn ouders. Patrick en Joël ook in de zaal. Oh, en Albert en Ineke. En ik kan er misschien nog wel meer noemen, maar goed. En dan, als Jezus water in wijn verandert en daarmee het feest redt, dan zegt hij misschien wel, ik ben de ware ceremoniemeester. Ik ben de heer van het feest. Ik leid het feest in goede banen. En misschien denk je, ja, en dat wat er nog staat te gebeuren dan, in negatieve zin, denk aan het lijden en de zelfverloochening en het offer gebracht door Jezus. Het is allemaal een middel. Een middel dat tot een doel leidt, namelijk feestvreugde. Het is bedoeld om de opstanding en de nieuwe hemel en aarde mogelijk te maken. Om een eind te brengen aan het kwaad en de tranen en van de dood. En zij die nu in Jezus geloven, die zullen in hun binnenste al een voorproefje hebben van die vreugde. En dat is waar Jezus dus uiteindelijk voor gekomen is. En dat is de reden waarom dit het eerste wonderteken is. Ook in de Bijbel wordt hierover gesproken in Jesaja. Jesaja 25. Jesaja 25 vers 6 tot en met 8. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen, van mergrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluiert en de bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen en de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen, want de Heer heeft het besproken. Misschien heeft Jezus ook al aan deze tekst gedacht tijdens het feest. Want door heel de Bijbel heen zie je verwijzing naar Jezus en dat hij medegekomen is om alle droefenis ongedaan te maken. Jezus zegt: ik ben de Heer van het feest. Uiteindelijk kom ik vreugde brengen. En daarom mijn visitekaart. Een wonder bedoeld om iedereen blij te maken. Ervan uitgaan dat het iedereen van wijn houdt. Nu weten we wat hij kwam brengen. Maar waarom moest hij dat komen brengen en hoe? Door de watervaten te vullen die de Joden gebruiken voor hun ceremoniële wassingen. In het Oude Testament zijn veel rites en bepalingen beschreven met vormen van lichamelijke wassingen en reinigingen. Bedoeld om te verwijzen naar wat we in geestelijk opzicht nodig hebben. Beelden die duidelijk maken dat God heilig is en volmaakt en dat wij gebrekkig zijn. En dat we, voordat we zelfs maar contact kunnen hebben met God, we onszelf moeten reinigen en een vergeving nodig hebben. En bedenk ook hier nogmaals dat die gebrekkige wijnvoorraad meer is dan iets vervelends. Wat kunnen leiden tot grote vernedering en eer en schaamte, schuld in die cultuur. Het echtpaar zou er niet goed van afkomen. En Jezus verlost hen daar ook helemaal van. En door het gebruik van de watervaten die normaal gebruikt worden voor die ceremoniële wassingen, zegt hij eigenlijk dat hij naar de wereld is gekomen om daadwerkelijk te doen daar waar die ceremonies naar verwijzen. Hierbij ga ik er maar even van uit dat iedereen hier in de zaal eens weet wat zonde is. En dat je bewust bent van de noodzaak van reiniging om bij God te mogen komen. En dat je weet, ook al heeft je egoïsme en andere zonden van je hart niet geleid tot openlijke criminele daden van geweld of andere wreedheden, maar dat wel heeft geleid tot schade bij andere mensen. Dat anderen eronder hebben geleden. Als ik kijk naar mijn eigen leven is dat zonder meer zo. En dat we daardoor de God die alles heeft geschapen niet hebben gediend. En Jezus is gekomen om mij, om ons daarvan te reinigen. Om ons te zuiveren van alles wat er in geestelijk opzicht mis is met ons. Hoe bewerkstelligt Jezus die genezing dan, die vergeving? Nou, dan komen we op de vertellende kern van de tekst. Maria zegt tegen Jezus dat er geen wijn meer is op het feest. Maria weet misschien nog niet precies wie Jezus is. Maar waarschijnlijk zal ze zich wel herinneren of weet ze gewoon dat Jezus niet zomaar iemand is. Ze zal zich wel herinneren de engel die haar de boodschap heeft gebracht. Dat ze de Zoon van God zou baren. Ze ziet het probleem en ze denkt: ik heb een bijzondere zoon. Ik vertel het hem. Dus ze vertelt hem het probleem. Zij hebben geen wijn. En dan reageert Jezus: vrouw, wat heb ik met u van noden? Beetje een kille manier om te reageren tegen je moeder. Zeker in een cultuur waarin familiebanden en eer en schaamte heel belangrijk zijn. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? We weten uit de rest van de evangelie dat Jezus niet zo heel snel geïrriteerd raakt. Hij zegt geen dingen waar hij spijt van krijgt. Zelfs als hij gemarteld wordt, komt er eigenlijk geen ruw woord uit zijn mond. Geen kwaad woord. Dus hij is hier niet zomaar chagrijnig of iets. Er is iets wat zwaar op hem drukt. En Jezus laat ook weten wat dit is. Want hij zegt daarna, mijn uren is nog niet gekomen. In het boek Johannes gebruikt Jezus het woord tijd een aantal keer. Hier staat uren, in andere vertalingen staat tijd. Mijn tijd is nog niet gekomen. En als hij het woord tijd gebruikt, dan staat dat telkens in verband met zijn dood. Zijn tijd is het moment van zijn sterven aan het kruis. Zijn uren is het moment van zijn sterven aan het kruis. En nu is misschien nog wel meer zichtbaar hoe onlogisch dit gesprekje eigenlijk verloopt. Maria zegt, wat een ramp, er is geen wijn meer. En Jezus zegt, waarom zeg je dit tegen mij? Ik ben er nog niet aan toe om te sterven. Huh? Waarschijnlijk heeft Maria niet geweten wat Jezus bedoelde, want ze gaat er niet tegen in, ze vraagt niet om uitleg en ze loopt ook niet beledigd weg. Nee, ze weet dat Jezus een bijzonder mens is. En of ze dan al beseft, of weer beseft dat hij Gods zoon is, weet ik niet. Maar ze zegt tegen de bediende, doe wat hij zegt, wat het ook is. Maar waar denkt Jezus nou aan? Wat gaat er door zijn hoofd? Waarom verbindt hij een eenvoudig verzoek om wijn met het uur van zijn dood? Nou, denk aan de symboliek. Het wonder is een teken. Een teken waar hij voor gekomen is. Namelijk het brengen van die vreugde. Maar waar staat de wijn dan voor? Wat ontbreekt er nog in het plaatje dat nodig is om de schande in blijdschap te veranderen? Dat weten we dus omdat hij wijn maakte in de vaten die bedoeld waren voor de reinigingsrituelen en wassingen. En als Jezus dan zijn raadselachtige opmerking maakt, dan is het alsof hij in de toekomst kijkt. Voorbij zijn moeder, voorbij het feest, voorbij alle bruiloften die nog gaan komen. Hij denkt, ja, ik kan deze wereld vreugde brengen, feestvreugde geven. Ik kan de mensheid zuiveren van haar schuld en schaamte. Ik ben gekomen om vreugde te brengen. Maar om dat te doen, moet ik sterven. In het Oude Testament laat God ons zien dat hij niet alleen met ons omgaat zoals een koning met zijn onderdanen omgaat, maar zoals een bruidegom met zijn bruid. God wil een relatie met ons. God wil een relatie met jou, gebaseerd op liefde. Een liefde die net zo diep gaat, of beter gezegd nog dieper gaat, dan de relatie tussen een man en een vrouw in het huwelijk. En in het Johannes of het Marcus evangelie zegt Jezus op enig moment, als de fariseeën vragen waarom vasten uw discipelen niet, zegt Jezus, waarom zouden de vrienden van de bruidegom vasten als de bruidegom nog bij hen is? Dus Jezus noemt zichzelf hier de bruidegom. En hij zal zich er zeker bewust van zijn geweest dat in het Oude Testament alleen God, de schepper van het universum, de echtgenoot is van zijn volk. Dus wat zegt Jezus hier over zichzelf? En Johannes gaat in het laatste boek van de Bijbel, in Openbaring, nog verder met dit thema. Want in Openbaring 19, vers 9 en 21, vers 2 wordt ook geschreven over een bruid en een bruiloftsmaal. Oftewel, aan het eind van de tijd zal er een feest zijn dat een einde maakt aan alle andere feesten. En niet zomaar een feest, een bruiloftsfeest. Denk ook maar aan wat we net lazen in Jesaja. De meest hartstochtelijke liefde van een echtpaar hier op aarde is nog maar een flauwe afschaduwing van wat er gaat komen in de toekomst. Als alles goed zal zijn. Dus wellicht dat Jezus hier ook aan denkt. En dat hij eigenlijk zegt, moeder, vrouw, om ervoor te zorgen dat mijn mensen in mijn armen kunnen vallen, moet ik sterven. Om ervoor te zorgen dat mijn mensen de beker van vreugde en blijde zegeningen kunnen drinken, zal ik de beker van het recht en van straf en van de dood moeten drinken. Dus hoe zal Jezus ons vreugde bezorgen door op dat moment al de zijne te verliezen? door zijn hemelse bestaan bij de Vader op te geven. Door een eenzaam en onbegrepen leven te leiden. Door de weg naar het kruis in te slaan en in onze plaats te sterven. Hij is niet gekomen om te vertellen hoe we ons zelf kunnen redden, maar om ons zelf te redden. En als hij dan de bruidegom is, dan wil dat ook zeggen dat hij zich echt in ons verheugt als wij onszelf in geloof aan Jezus geven. Ik weet nog wel de dag dat ik ging trouwen met Nienke. Ik zag er zo naar uit om haar te zien in die mooie witte jurk. En mooi was het. En is het. Weet je hoe de bruid eruit ziet in de ogen van de bruidegom? Als ze in de kerk naar hem toe loopt. Prachtig. Mooiste kleren. Juwelen. En als hij haar in het oog krijgt, dan verheugt die aanblik hem ten zeerste. Hij wil alles geven wat maar mogelijk is. Zijn liefde is intens en overweldigend. Jezus proefde te midden van de vreugde van het bruiloftsfeest al iets van het verdriet dat nog moest komen. Zodat jij en ik, die in hem geloven, te midden van al het verdriet van de wereld, al iets kunnen proeven van de vreugde die nog moet komen. En ik hoop dat deze uitleg je gemoed kan veranderen. Als je teleurgesteld bent in hoe het huwelijk is, of hoe het soms kan lopen. Dat het je helpt om te focussen op dat wat nog gaat komen. En dat wat beloofd is. En denk hierbij ook aan de hoeveelheid wijn die gemaakt wordt. Het waren 6 stenen vaten met inhoud van 2 of 3 metretten. Metreten. Dus ongeveer 600 tot 700 liter wijn. Best wel veel. En dat is de overvloed, denk ik. Het is een goede wijn. In andere vertaling is dat de beste wijn. Ik lust een wijntje, maar ik heb niet zoveel verstand van wijn. Dus of je mij eentje van 3 euro voorstelt of eentje van 50. Ik proef het verschil niet. En als je dan kijkt op websites of zo van wat is de beste wijn. Hè? Volgens mij een 5-sterren wijn die bestaat niet. Want er is altijd iets wat niet is. En als ik dan denk aan de beste wijn, denk ik gewoon eens een volledige 5-sterren wijn. Geen gebrek. Perfect. En ik denk dat wij hier op aarde niet kunnen namaken wat in de toekomst zal zijn. De beste wijn. Dat is de belofte van God. En als je dan kijkt hè, waar wijn voor staat. Wijn is in de Bijbel een teken van liefde tussen God en de mens. Een symbool voor leven. 600 tot 700 liter. Heel veel liefde. Heel veel leven. Als je nog verder denkt, wanneer vindt het plaats? Op de derde dag. De derde dag waarna? 3 dagen nadat Johannes de Doper heeft gezegd, zie, dit is het Lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. 3 dagen daarna is het feest. Hoe lang was Jezus in het graf? 3 dagen. Ik hoop dat deze wetenschap mag leiden tot een nog groter verlangen naar de dag dat we hem zullen ontmoeten. De dag dat alles goed zal zijn. En weet je wat het allermooiste is? Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Jullie hebben allemaal een uitnodiging voor die bruid. Ik ga hem niet afslaan. Ik hoop jullie ook niet. Ik zou bijna zeggen, zorg dat je erbij bent. Ik wil met jullie naar een lied luisteren. Is het gelukt, Gerben, om hem nog... Oké. Mijn computer was kapot, dus ik heb geen tijd gehad om het, zoals Bram vorige week wel lukte, mooi te vertalen van het Engels naar het Nederlands en op een PowerPoint te zetten. Het is het lied van Shane & Shane, Psalm 45. De lyrics komen zo meteen op het scherm, zijn in het Engels. En ik zal een paar dingetjes vertalen van tevoren. Mocht je nou denken van, hey, ik wil meelezen in Psalm 45, doe dat dan. Het is niet een letterlijke vertaling het lied, maar het raakt wel de kern van daar waar het over gaat. Het lied begint, my heart bursts and it bangs. Oftewel, mijn hart stroomt over. En het is eigenlijk een lied wat beschrijft de schoonheid en de pracht van de koning. Koning God, koning Jezus. En het lied beschrijft eigenlijk de pracht van de koning en dat wat gaat komen, namelijk de bruiloft. En ik zou zeggen, luister het lied. En als je moeite hebt met de vertaling, misschien is de buurman links of rechts wel van je goed in Engels en kan je daar misschien vragen wat het betekent. En anders lees Psalm 45 en geniet van de prachtige poëzie.
Spilling
Prachtig lied, of niet? Ze hebben nog veel meer mooie nummers. Shane & Shane, heel veel mooie psalmen. Dus zoek op YouTube of Spotify en genieten gegarandeerd. Ik zou graag met jullie willen bidden. Willen danken. En ik zat even op de klok te kijken. Want ik had nog een ander lied in mijn hoofd. En ik denk dat ik die ook gewoon maar laat horen. Dat is een lied wat er eerder gehoord is hier. Is van City Harmonic. Wedding Day. Dat is ook een prachtig lied. En dat lied gaat ook over onze toekomst. Onze toekomst bij onze grote God. En ik wil graag met jullie bidden. Graag met jullie danken. En we zitten redelijk ruim in de tijd. Dus misschien dat er daarna nog iemand is die een lied heeft. Dat weet ik niet. En mocht je nou behoefte hebben aan gebed. Mocht je nou behoefte hebben aan je hart delen met iemand. Zou ik zeggen, doe dat. Kom straks naar voren als het gebedsteam hier staat. Of spreek iemand aan. En deel je hart. Stel voor om samen te bidden danken en naar dat lied te luisteren. Ja, trouwe God en Vader. We danken u. We danken u voor uw hart. Uw hart, Heer, dat overstroomt van liefde voor ons. Heer, dank u wel dat u uw zoon gezonden heeft. Dank u wel, Jezus, dat u gegaan bent. Dank u wel, Jezus, dat u te midden van de feestvreugde al wist, Heer, wat nodig was om feestvreugde te laten voortduren. Heer, dank u wel dat u gekomen bent, Heer, om het feest te laten voortduren. Straks, tot in eeuwigheid. Als we bij u en de Vader zijn. Als alles goed is. Heer, we kunnen het ons misschien niet voorstellen dat alles goed zal zijn. In een wereld, Heer, waarin zoveel verdriet is en zoveel pijn. Waarin we elkaar pijn doen, Heer, ook in huwelijken. Waar niet alles perfect is. Heer, maar we danken u toch dat het een beeld is zoals u dat in de Bijbel ook beschrijft, Heer. Zoals u graag met ons om wil gaan. En dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat straks bij u alles goed is. En dat het is zoals het bedoeld zal zijn. We zien uit, Heer, naar dat moment. Dat u ons ziet komen als uw gemeente, als uw bruid. En dat u straalt van vreugde. Om dat wat u ziet. Zonder vlek of rimpel. Heer, en we danken dat u die weg bent gegaan, Heer, om het zonder vlek of rimpel te laten zijn. Dat we zo u kunnen naderen. Door uw grote werk. Help ons zo, Heer, om dat in ons oog te houden. De toekomst met u. Op momenten dat het zwaar is, dat het moeilijk is, Heer, dat we vol zullen houden. Onze blik op u gericht. Dat we met u samen op weg gaan naar de bruiloft. Naar de bruiloft. Samen met u, Jezus, op weg mogen gaan. Dat we u zullen volgen. U gaat de weg. U maakt de weg. Dank u wel, Heer.